Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR's Big Five van Nederland-Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor Water in Actie.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Iedereen kent Nederland wel als een echt waterland. Maar hebben we onze waterhuishouding en waterpolitiek nog wel goed onder controle? Wat moet er gebeuren om ons land klaar te stomen voor een wereld met een stijgende zeespiegel? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 experts. En BNR's van, Big Five van Nederland Waterland vandaag. Bespreek ik het met Delta-commissaris Co Verdaas. We kennen elkaar nog maar 2 minuten. Je bent nu al mijn co-host geworden. Gaat sneller, Co, hier bij de Big Five.
Ik vind het nu wel gezellig hier.
Ja. We gaan het hebben over de waterveiligheid. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Het water stond nogal hoog deze winter. Dus is het dan meteen alle hens aan dek voor de Delta-commissaris van ons land?
Niet voor mij persoonlijk. Want de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, die zijn echt bezig met de operatie, zeg maar. Ik ben vooral bezig met de lange termijn. En ja, hoe bereiden we ons daarop voor? Maar de afgelopen periode liet wel zien hoe kwetsbaar we zijn.
Ja, hoezo?
Omdat we een samenloop hadden van en een paar keer een noordwesterstorm die langstrok. Veel hemelwater. En alles was verzadigd. De dijken, de bodem nam niks meer op.
Yeah.
En ook hoge afvoer uit de rivieren. En dan zie je, ja, dan is het bijna de perfect storm. Dan ervaren we echt, in ieder geval, mensen die dat, nou, die daar zicht op hebben, of die dreigen ondergelopen huizen te krijgen. Ja, we wonen in een badkuip. En als het water van 3 kanten komt,
dan loopt hij wel snel vol.
Ja.
Dus het was een goede test, dit.
Het was een goede test. En er zitten 2 kanten aan, hè, want het is goed gegaan. Als je kijkt naar Noordwest-Frankrijk, ik heb ook met mensen uit die regio gesproken, België, Duitsland. Ja, daar hebben ze het minder goed op orde. Gelijktijdig, ja, wij hebben het zo goed op orde, omdat we anders hier niet kunnen wonen en werken.
Ja.
Ja, is het nog 1-2 weken langer dat weer met veel neerslag? Ja, dan kan het zomaar een keer misgaan. En onze opdracht is om de volgende ramp voor te blijven.
Ja, en dus ook de opdracht om ons, de gewone bevolking daarvan, te doordrongen te laten zijn.
Want, ja, dat is een gek soort paradox, hè? Want we hebben het zo goed op orde dat we wonen hier dus gewoon meters onder de zeespiegel. Ja,
gaat u maar rustig slapen?
Ja, maar dat is omdat we het zo goed op orde hebben. En daardoor zijn mensen er eigenlijk dagdagelijks, ze vertrouwen erop dat het in goede handen is.
Als jullie je werk maar doen, hoeven wij ons er niet druk om te maken.
Ja, en weet je, als burger denk ik ook wel eens, ja, als het goed op orde is, dan doe maar door, hè.
Ja, ja. Precies. Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen. In 2012, kortstondig staatssecretaris van Economische Zaken geweest, was toen Rutte 2. Na een maand stapte je zelf op, was iets gedoe met declaratie van reiskosten toen je nog gedeputeerde van de provincie Gelderland was. Nu, Delta-commissaris tot voor kort Dijkgraaf. Had je destijds verwacht dat je ooit nog een publieke functie zou vervullen?
Nee, ik had dat. Nou, weet je, dat was persoonlijk een drama. Want naar eer en geweten altijd alles gedaan. Dat is achteraf ook bevestigd. Maar goed, op dat moment heb je daar niks aan.
Nee, de beeldvorming op dat moment is anders.
Ik voelde me echt gebrandmerkt. En ik heb toen vrij snel, in ieder geval voor mezelf, besloten. Ja, het openbaar bestuur is voor mij een gesloten boek. Ja, en dat blijkt dan vooral in je eigen hoofd te zitten.
Oh ja?
Ja, omdat heel veel mensen die keken er eigenlijk dwars doorheen. Die hadden zoiets van, ja, maar weet je, ook al heb je een foutje gemaakt. Ja, weet je, iedereen maakt wel eens een foutje.
Mm-hmm.
En het was aantoonbaar. Nou, geen fraude of wat dan ook, hè?
Nee, het was geen zelfverrijking, zei het Openbaar Ministerie ook.
Integendeel zelfs. Maar ja, weet je, het heeft zo'n impact. En ik vind dat ook wel.
Is het dan ook een drempel om weer een functie te vervullen?
Ja, ja. Ik vind het ook, zeg maar, breed maatschappelijk, hè? Hoe wij met politici, volksvertegenwoordigers, bestuurders. Je zit echt in een glazen huis. En het is goed, hè? Je moet ook kritisch gevolgd worden. Je moet transparant opereren. Maar wie heeft er nou nog nooit een foutje gemaakt in zijn hele loopbaan? En natuurlijk, je moet van onbesproken gedrag zijn, allemaal waar. Maar de snelheid waarmee mensen ook, zeg maar, nou, worden weggezet. Ik heb zelf ervaren dat dat dus kan gebeuren.
Het klinkt alsof je er last van hebt gehad, persoonlijk.
Ik heb er heel veel last van gehad, ja.
Karakterologisch. Ja.
Nou, gewoon vanuit het voelt heel. Je kan ook niet terugvechten of zo. Althans, ik heb besloten dat niet te doen.
Nee, hoef je
gewoon
laten
ondergaan. Hè, ja. Hoort bij het vak. Maar ik ga je niet verhullen dat is wel een trauma wat je oploopt. Ja.
Ja.
En daar kom je ook weer overheen. Hè. Althans, dus, ik sta hier met een vrolijk gemoed.
Zo te zien wel.
Maar ik plaats het wel ook in dat perspectief. Omdat ik, als ik nu zelf over mensen iets lees, altijd nog in mijn hoofd heb, zeg ik ook tegen vrienden, familie, hè, bedenk hoe het bij mij zat.
Oordeel niet te snel.
Nee, weet je, misschien is er nog een andere kant van het verhaal. En ja, dat haalt de krant dan maar zelden ook.
Ja, ja. Dat verhaal dat er achteraan komt, dat het geen zelfverrijking was, dat is een minder groot bericht.
Ja, dat heeft volgens mij in één krant op pagina 5 een keer in 6 regels gestaan.
Ja, nou, zes ja. Hele belangrijke regels ja. Voor jou.
Dat heb ik wel ingelijst natuurlijk, ja.
Wat doet een Delta-commissaris precies?
Een Delta-commissaris heeft de verantwoordelijkheid, de opdracht van de samenleving is ook bij wet vastgelegd om toe te zien op de veiligheid van dit land, mm-hmm, in relatie tot klimaatverandering. En dat heeft zowel te maken met de operatie nu om de dijken op te hogen. We hebben ook een Deltafonds, 1,9 miljard per jaar, om de dijken verder te versterken. En gelijktijdig zien we dat het klimaat, ja, zo snel verandert, steeds schilderiger wordt. Dat we ook moeten nadenken over de lange termijn. Ja,
dus ik gooi heel even de verantwoordelijkheid op jouw schouder. Jij bent dé man die ervoor moet zorgen dat Nederland veilig blijft als het gaat om water.
Ja, laat ik gewoon ja zeggen. Met die kanttekening, uiteindelijk hebben we een parlement en een kabinet, het hoogste gezag. Dat neemt de besluiten, stelt de middelen beschikbaar. Maar de opdracht aan mij, met de staf natuurlijk, en er zit een heel netwerk omheen van deskundige mensen, is om de adviezen, de plannen voor te bereiden voor de lange termijn.
Ja, en die Delta-commissaris, jij dus in dit geval, geeft dan gevraagde en ongevraagde adviezen aan de overheid. Die kunnen ze ook links laten liggen natuurlijk. Heb je wel eens daar de lades op de ministeries nagekeken, hoe diep de rapporten worden weggestopt?
Ja, maar weet je, het mooie van water is en klimaat, het zit zo. Kijk, er is best wel veel debat in onze samenleving, hè? Dat is misschien een understatement.
Ja.
Maar als het gaat om, moeten we hier droge voeten houden en ons voorbereiden op een grilliger klimaat,
mm-hmm,
ja, dan is 80-90% van de Nederlanders zegt, ja, dat is wel goed om daar mee bezig te zijn. Ja. Dus het is ook een heel verbindend onderwerp. Ja. Ik kom maar zelden iemand tegen die zegt, kan mij het nou schelen dat die dijk niet op orde is. Weet je, dus dat de adviezen zijn uiteindelijk adviezen. Dus ik beslis in die zin wat ik adviseer, maar niet of het advies wordt overgenomen. Mm-hmm. Maar de geschiedenis leert ook wel dat de meeste adviezen, ja, die worden op waarde geschat, zal ik maar zeggen.
En natuurlijk is het zo dat niemand mee oneens zal zijn dat een dijk verstevigd moet worden, of wat dan ook. Maar is het kiezen uit schaarste, 1,9 miljard, je noemt het bedrag net, is het dan zo dat jij als Delta-commissaris moet zeggen, nou, dat gaan we nu hierin zetten op plek X, waardoor we, ja, helaas voor plek Y nu even minder geld beschikbaar hebben?
Dat zit al in de opbouw van de norm, zeg maar, deels ingebakken. Hè? Dus we kijken ook naar hoeveel kapitaal hebben we te beschermen in een gebied. Hè? We hebben allemaal dijkringen in dit land die een bepaald gebied beschermen. Maar uiteindelijk heeft iedereen recht op dezelfde norm, hetzelfde niveau van veiligheid in dit land. Ja, er zitten ingewikkelde modellen achter, maar het heeft ook alleen maar zin om een land te beschermen als je het overal op orde hebt. Omdat, ja, als het op één plek misgaat, dan krijg je ook een soort cascade-effect, een soort waterval-effect. En dan is er een risico dat het overal fout gaat, is dan ook een stuk groter.
Hoezo dan, als ik in Drenthe ergens op het Hoogveen woon, heb ik me toch helemaal geen zorgen te maken vergeleken met die stumpers in de Randstad die onder een zeeniveau leven?
Nee, dat klopt. Maar die gebieden die dus echt beschermd moeten worden, die hebben allemaal dezelfde niveau van bescherming.
Ja. Ja. Ja, ja. Nou gaat het om drie thema's die echt centraal staan in het Delta-programma. Het gaat om waterveiligheid. Daar hebben we nu al kort eventjes over gehad. Over zoet water en over ruimtelijke adaptatie. Eigenlijk hoe we omgaan en hoe we ons land inrichten als het gaat om die waterinrichting. We gaan er straks nog uitgebreider op in, op die thema's. Maar wat staat nu op dit moment voor de Delta-commissaris voor jou bovenaan? Wat heeft de allerhoogste prioriteit?
Veiligheid is altijd nummer 1. We zijn nu bezig met de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Het hoogwaterbeschermingsprogramma?
Ja, ja. Dat is het programma wat al een aantal jaren loopt. Er is een aantal jaren terug een nieuwe norm vastgesteld voor onze dijken, voor onze primaire keringen. En die moet in 2050 moet dat zijn afgerond. En dat loopt nu volop.
Wat moet ik me bij die nieuwe norm voorstellen?
Ja, dat is een norm die... Ik wil het niet te technisch maken. Het is een combi. Soms hebben we te maken met piping, dat het water onder de dijk door kan. Dat zijn vrij nieuwe inzichten. Soms gaat het om de stabiliteit van een dijk. Is die wel hoog genoeg, maar ja, is die ook stevig genoeg? Een beetje water over een dijk heen is niet meteen een ramp. En soms moet die ook hoger. Dus dat zijn heel ingrijpende projecten in een steeds drukker land.
Ja.
Maar dat is... Ja, weet je, de veiligheid is zo... Ja, buiten alle orde zou ik willen zeggen. Dat moet gewoon op orde zijn. Dus dat loopt nu. Maar een goede tweede, en die komt er heel kort achteraan... en ik noem hem omdat hij relatief weinig aandacht krijgt... is hebben wij nog voldoende zoet water van voldoende kwaliteit... beschikbaar voor alle gebruikers. Hè? Natuur, landbouw, verzilting die toeneemt... droge zomers, lange droge periodes.
Kunnen we ons nu even niks meer voorstellen die afgelopen maanden?
Nee,
droge zomers.
Nee, dat krijg ik heel vaak van mensen ook terug van...
Het regent nu al 38 jaar in één stuk, voor mijn gevoel.
Ja, nee. Ik ben er ook een beetje shaggy van op enig moment. Maar ja, de afgelopen 5 jaar hebben we 3 hele droge zomers gehad. En ongeveer 95%, dat is natuurlijk ook maar net hoeveel er binnenkomt in een jaar... laten wij gewoon de zee inlopen.
Mm-hmm.
En ja, daar hebben we ook eeuwenlang naartoe gewerkt... dat het water wat we ontvangen uit de buurlanden... en wat gewoon uit de lucht valt, ja, zo snel mogelijk afvoeren. Anders loopt die badkuip vol. Maar ja, als het 3-4 maanden droog is en het is ook nog warmer... en we zijn met meer mensen, meer industrie... de landbouw die water nodig heeft, natuurgebieden... ja, dan hebben we heel snel te weinig. En dat is inderdaad een soort...
Een rare paradox.
Gek soort paradox. Maar we lopen nu al tegen de grenzen aan van... bijvoorbeeld met die miljoen woningen die we nog willen bouwen.
Ja.
Waterbedrijven, gisteren hebben ze volgens mij... nog een boodschap de wereld ingeslingerd. Die huizen niet meer aansluiten op het drinkwaternet. We hebben gewoon het water niet beschikbaar.
Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Delta-commissaris Ko Verdaas. We komen over die 3 thema's waar we het over hadden komen te spreken. Als we beginnen met die waterveiligheid. Hè? Als we kijken naar Nederland. We hebben, wat is het nu, 2000 kilometer dijk volgens mij zo'n beetje in ons land. Zat ik te lezen.
Ja, we moeten nog 2000 kilometer versterken.
Nog erbij moeten we zelfs.
Nou, ja, nee, die liggen er al. Maar
die moeten versterkt worden.
Daar hebben we nog een opgave. Ah, ja.
Nou, dat las ik dan inderdaad. Ik vond het een fascinerend... aantal kilometers, ja. 2000, ja. Je zou het maar moeten fietsen. Moeten wij ons zorgen maken dat we natte voeten krijgen... als je dus bedenkt dat er 2000 kilometer dijk versterkt moet worden?
Nee, dat wordt ook internationaal gebenchmarkt. Hè. Wij zijn de veiligste delta van de wereld. En dat is ook, ja, ook weer die paradoxale situatie. We kunnen hier alleen maar wonen werken... doordat we het zo goed op orde hebben...
Mm-hmm.
Alleen, ja, we kunnen ook niet ontkennen dat als de zeespiegel verder gaat stijgen... ja, dat we dan nog forse opgaven erbij hebben.
Ja, toch afgelopen weekend dat bericht, de zeespiegelstijging van 5 meter... die kunnen we aan in Nederland.
Ja, kan ook.
Ja, nou, ja. Dat is achteroverleunen. Lekker lang lunchen voortaan voor de Delta-commissaris. Want zo druk heb je niet meer.
Ah, daar komt iets meer achterweg dan wat kubieke meter zand bij elkaar vegen. Nee, ik zeg ook wel eens, het grootste issue van die zeespiegelstijging... is niet zozeer de veiligheid. Hè. Natuurlijk, er zitten allerlei vragen komen er achterweg van... wat vraagt dat aan menskracht, aan middelen, aan geld... en hoe snel moet je dan beginnen? En dat hebben we laten verkennen, maar de experts zeggen... en dat zijn de beste experts van de wereld... technisch kunnen we dit aan en we kunnen het ook betalen.
Mm-hmm.
Alleen, daarmee ben je er nog niet... want met zeespiegelstijging gaat ook de druk van de zee... op het zoetwatersysteem, zeg maar, onder West-Nederland en Noord-Nederland toenemen. En dan krijg je ook de vraagstukken rondom de grondgebonden landbouw. Ja, kun je die tilten nog overeind?
Omdat het water dat daar onder ons land doorloopt, wordt zilter, wordt meer zout. Ja. En kun je daar wel landbouw dan op?
En dat is een heel gestaag proces natuurlijk. Gelijktijdig, wij kunnen alleen, nu spuien we het water bij eb. Dan kunnen we het kwijt. Nou, als die zeespiegel stijgt en je krijgt ook meer neerslag... en meer afvoer uit Duitsland, Frankrijk... ja, hoe ga je dat water weer in de zee opkrijgen?
Dus die badkuip loopt weer vol?
Dan loopt die badkuip vol. Heb je dus hele grote gemalen nodig. Ook dat kan technisch.
Kost alleen hartstikke veel energie.
Kost veel energie. Ook weer heel veel techniek, heel veel tijd om dat te maken. En ook kwetsbaarheid. Want ja, als die gemalen stilvallen, hoeveel backup wil je hebben? Maar ik blijf zeggen, het kan. We hebben die kennis en die techniek in huis.
Ja, dus we wonen in de veiligste delta, je zegt het niet voor niks. Dan kijk je als delta-commissaris naar de lange termijn. Zit er dan eigenlijk, ja, bij de keuzes die gemaakt moeten worden, die op jouw bureau liggen, zit er dan eigenlijk haast bij als het gaat om waterveiligheid? Of zijn dat allemaal dossiers waarvan je denkt, die kunnen we nu doen, maar ook al over een jaartje of drie of over een jaartje of vijf?
Qua waterveiligheid hebben we zeg maar tot 2050 scherp wat we moeten doen. Mm-hmm. En dat loopt ook. Mm-hmm. De grote, ja, wat het werk, vind ik, interessant maakt, maar ook ingewikkeld, is dat we nu nog niet weten of de zeespiegel over 100 jaar 1,5 meter is gestegen of 2 meter. Ja. En dus dat zijn ontzettende grote bandbreedtes. En tot 1,5 meter, dat kunnen we met wat we nu hebben, nou ja, moet je ook nog wel wat doen. En er zit ook
dat kunnen we hebben.
Maar dat kunnen we hebben. 2 meter moeten we echt grootschalig gaan ingrijpen.
Ja, want dat betekent dan, als we dan bijvoorbeeld eens, nou, het strand bij IJmuiden of zo voor ons zien, wat moeten we dan voorstellen?
Nou, dan gaat de kustlijn gewoon van aanzien veranderen.
Wat komt er te staan?
Hogere duinen, hogere dijken. En in een van de perspectieven die we hadden uitgewerkt, hadden we bijvoorbeeld bij 5 meter zeespiegelstijging. En dat is natuurlijk een extreem scenario, maar ja, we kunnen het ook niet uitsluiten. Ja, een groot zoetwatermeer, dan wel zoutwatermeer, maar het, in ieder geval het zoetwater zou daar dan in kunnen lopen voor de zuidwestelijke delta, dus bij Zeeland richting Hoek van Holland. Zodat je ook het water wat uit het achterland komt, kan
opvangen.
Ja.
Dus dat betekent een enorme dijk daar bouwen voor Zeeland, Hoek van Holland, die hoek daar.
En dat heeft natuurlijk ook ontzettende effecten op de ecologie, op natuurlijke systemen, et cetera. Daar heb ik het nog even niet over de psychologie van hoe gaan we dat dragen met elkaar. Hè? Alleen, dit heb je nodig bij een extreem scenario.
Ja, dit soort scenario's moet je dus uitrekenen.
Ja, je kan niet zeggen van we zien wel of het zo een vaart gaat lopen. Nee. Wat een beetje laat. Ja,
dacht je aan het strand, dan lig je eigenlijk tussen de gemalen die continu water aan het wegspuien zijn?
We blijven genoeg mooie plekjes over.
Toch wel?
Ja, ja.
Okay,
maar het is, het is een andere kustlijn dan we nu kennen.
Ja.
Maar ik laat wel eens animaties zien van hoe Nederland zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen. Hm? Toen hadden we waterbodemsturend in de meest letterlijke zin.
Waterbodemsturend?
Ja, dat is nu een beleidsterm. Een inzet van we moeten zoveel mogelijk dat water- en bodemsysteem respecteren als vertrekpunt nemen voor waar we wonen, werken, noem maar op. En ja, dan zie je dat door de eeuwen heen er heel vaak door stormen stukken Nederland werden weggeslagen of door grote riviertoevoer. Ja, gewoon ook stukken de zee inspoelde letterlijk. Ja, en we hebben nu de kennis en de kunde om Nederland zeg maar vast te leggen.
Ja, omdat het land wat er nu is, om dat in ieder geval te beschermen.
Ja.
Ja. We gaan dus nog iets verder de toekomst in.
Leuk.
Toch leuk even gewoon een beetje bedenken hoe de wereld eruit zou kunnen zien aan het einde van deze eeuw. Want dat brengt ons bij de kettingvraag. Hetty Klavers, dijkgraaf, jouw oude beroep. Ja, Zij is dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland. Voormalig lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen ook. Zal deze vraag voor je.
Ja, Koos, oud-collega, is ook dijkgraaf geweest. Dus dat vind ik het wel heel aardig in combinatie met zijn huidige functie, waar hij ver vooruit kijkt, om hem de volgende vraag te stellen. Beste Ko, stel het is 2100. Hoe ziet het leven, maar vooral ook het werk van een dijkgraver dan uit?
Sowieso word je stokhout in 2100, hè? Want we worden allemaal nog veel ouders. Dijkgraven ook wel.
Ik denk niet dat ik taal, maar
nee, nou, je weet het niet. Het is je gegund.
Ja, dank.
Ja, hoe ziet het werk van een leven en het leven van een dijkgraaf er dan uit?
Ik denk dat, laat ik zeggen, ik hoop dat we op tijd de opwarming kunnen stoppen. Dus dat het dan nog heel veel lijkt op het leven van nu. Maar dijkgraven of waterschappen hebben zeg maar een paar kerntaken. Onder andere het water zuiveren. Ik hoop vooral dat we dan veel schoner water hebben.
Mm-hmm.
En ik hoop dat het dan met de zeespiegelstijging dat het reuze meevalt. Maar in de kern blijft het werk van de waterschappen, daarbij ook van de dijkgraaf, zorgen dat het op orde is. En dat zal een andere werkelijkheid zijn. En nogmaals, ik spreek hier ook mijn hoop uit. Nou, dat we binnen die 1,5 meter blijven. Dat het water schoner is, zodat we niet meer hoeven te investeren in onze zuiveringen. Ja. En dat we echt het land zo hebben ingericht, doorontwikkeld. Ja, dat we echt leven met het water en niet heel de tijd bezig zijn met hoe houden we het zo lang mogelijk buiten. Want we moeten het water ook beter vast gaan houden om voldoende te hebben in die droge zomers.
Ja, ja. Die zeespiegelstijging, hè, als we daar dan naar kijken, want het heeft ook met dijkgraven te maken, met die toekomst dus. Ik kwam een eerder interview van je tegen waarin je zei dat, stel dat er inderdaad zo'n zeespiegelstijging aankomt, we kunnen heel veel aan, kost wel geld, 1 miljard euro per jaar. En dat 200 jaar lang.
Ja.
200 miljard euro.
Vind je dat veel fijner?
Om droge voeten te houden, voel best veel. Ja. Kun je ook laarzen van kopen.
Ja, je kan ook zeggen, als je dat afzet tegen het bruto nationaal product, ja, dat zei mijn voorganger ook wel, is een soort verzekeringspremie, mm-hmm, om hier überhaupt samenleving op te kunnen bouwen. Dat is dan 1%. Mm. Ja, heb je dat ervoor over met elkaar of niet? Ja, ik zeg dan, ja, als dat de keuze is, nou, leveren we allemaal procentje in. Nou, dat is weer een politieke discussie, wie moet hoeveel dan bijdragen. Ja. Maar ja, als je het daarmee op orde kunt hebben, ja, ik denk dat...
Een no-brainer. Het hoofd van de Delta-commissaris.
Ja, weet je, het alternatief is dat je het niet op orde hebt. En dan lopen de kosten, de schade, de risico's, ja, dat is niet te dragen.
Nee, die zijn veel hoger dan die 200 miljard in 200 jaar tijd.
Ja, en dat is ook wel iets wat we in de geschiedenis hebben geleerd. Denk aan 1953. Ja. Denk ook aan 1995, toen het in het Rivierenland, waar ik zelf dijkgraaf ben geweest, bijna fout is gegaan.
Nog even zeggen, waar is het Rivierenland? Waar ligt het waterschap?
Ja, dat zeg maar het gebied Rijn, Waal, Maas, nou, dat wat van oost naar west, zeg maar, richting zee stroomt. Ja, daar hebben we ook diepgelegen polders. En in 1995 hebben we daar een paar honderdduizend mensen moeten evacueren.
Dan lopen die kosten wel op.
Ja, en toen is het net goed gegaan. Als het toen fout was gegaan, ja, dan is het leed niet te overzien.
Nee.
En toen zijn we de ramp net voorgebleven. Maar het zijn wel van die momenten in de geschiedenis waarvan we nu zeggen, ja, daar moeten we van weg blijven. Laten we de volgende ramp voorblijven.
Ja, ja. Ja. Je zegt eigenlijk al, het is eigenlijk een zorgpremie.
Ja, zo zou je het kunnen zien.
Zo moet het zien.
Ja. Ja. En dat is een collectieve verantwoordelijkheid om dat op te brengen.
Ja, ja. Ik zat nog na te denken over die waterschappen. Gisteren had ik een gesprek erover, ja, hoe dat dan, hoe het komt dat we daarvoor moeten stemmen. En bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen, dat we dat niet doen, dat het apart geeft. Misschien zouden we ook wel voor zorgverzekeraars moeten, dat het ook een democratisch orgaan wordt.
Nou, ik vind het zelf ook altijd een, weet je, het stelsel van hoe we ons land hebben ingericht veranderen. Ja, daar kun je eindeloos over bomen. Ja. Hè? De geschiedenis leert dat vrij taaie processen zijn. Maar ik las laatst ook een artikel van iemand, nou precies wat jij zegt, Art, dat voor maatschappelijke vraagstukken, hè, waarbij je ook echt die lange termijn moet pakken, NRC had er ook een commentaar over, dat zij kijk eens naar die watersector, waarbij je zegt, we hebben een aantal doelen met elkaar, die zijn breed gedragen, maak daar ook een functioneel bestuur op, wat ook het geld kan innen, maar waar je dus ook als burger je stem op uit kan brengen, hè, zodat je ook richting kan geven in een democratie. En geeft je het vertrouwen dat ze de zaken gewoon op orde hebben, zoals we dat met het watersysteem hebben.
Ja.
Nou, weet je dat, ja goed, hier zijn denk ik ook wel wat proefschriften over verschenen.
Ja.
De realiteit is dat op korte termijn gewoon niet gaat lukken.
Nee. Maar het is in ieder geval bij de waterschappen zo geregeld. Vandaar die term ook dijkgraaf die voorbij kwam en de kettingvraag.
Ja, ja.
We praten zo verder met Ko Verdaas. En dan de Delta-commissaris gaan we bijvoorbeeld hebben over...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Ja, daar zijn we. Volgens mij zijn we bij de Big Five. Dat was het idee. Tweede half uur. We zijn begonnen met 5 kopstukken uit de wereld van Nederland Waterland. Later deze week praat ik nog met Catalene Poelses, hoofdadviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. Ja, en het gaat dan over hoe zij ons watersysteem sterk houdt op de lange termijn. Want daar gaat het eigenlijk deze hele week wel een beetje over. Vandaag bespreek ik dat met Delta-commissaris Ko Verdaas. 2 onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken. Namelijk klimaatadaptatie. En zoetwater. Zullen we met het laatste beginnen? We hadden het er al kort over, hè, over het zoetwater. Want het is een belangrijk punt in het Nationaal Delta-programma. Zoetwater, een belangrijk thema, omdat er misschien wel zoetwatertekorten gaan komen.
Die hebben we al. Ja, na zo'n nat najaar, natte winter, we hadden het er al over, is dat een hele gekke boodschap. Maar ik woon zelf aan de Waal. En in 2018, maar ook de jaren daarna, het rivierwater stond echt historisch laag. Mm-hmm. Ik zag de uiterwaarden verdorren. En Jelle Hannema hebben jullie hier volgens mij vrijdag. Daar had ik toen contact mee. En die zei, ja, we zijn een paar keer langs de rand gegaan of wij nog drinkwater konden leveren. Moet je je voorstellen dat je in Nederland, en dat zou dan niet in heel Nederland aan de hand zijn, maar in een paar regio's, dat je op de heetste dag van het jaar, temperatuur van 40 graden hadden we toen, ja, dat je in een verzorgingshuis of gewoon bij mensen thuis de boodschap moet geven, ja, er komt geen water meer uit de kraan morgen. Ja, zo dichtbij zijn we geweest.
Ja. En dat is dan, want dan probeer ik daar een beeld van te vormen. We leven in een land vol rivieren, meren, een land waar het voor mijn gevoel 8 maanden per jaar regent. Ja, ja. En dan toch is het zo dat als het in zo'n periode, in een kortere periode weliswaar, zo droog is, we blijkbaar niet genoeg water kunnen opvangen, bewaren, handhaven om als drinkwater in te zetten.
Nu niet, nee. En dat heeft dus grote consequenties. Ja. Ook omdat het bij veiligheid is het is droog of het is nat. Ik bedoel, veel meer smaken heb je niet. En bij waterbeschikbaarheid, dat is een veel sluipender proces. En als je meer onttrekt dan er voorradig is of wordt aangevuld, ja, op een gegeven moment zit je aan je grens gewoon. Ja.
Maar dan zou heel simpel geredeneerd, denk ik dan, maar daarom ben ik geen Delta-commissaris, leg een groter reservoir aan.
Nou, maar dat is ook. In IJsselmeer bijvoorbeeld, daar lopen ook studies om dat peil op te hogen. Maar ja, naarmate je het verder ophoogt, zul je daar ook weer in je bescherming.
Dus weer hogere dijken.
Hogere dijken. En het kan zomers soms ook in één keer ongenadig hard regenen. Dat hebben we natuurlijk in 21 die zomer gezien in de Eifel, Ardennen en Zuid-Limburg. Met in het buitenland ook gewoon een paar honderd dodelijke slachtoffers. Als je zegt, we gaan alle ruimte benutten om zoetwatervoorraad aan te leggen, en je hebt een dag later zo'n bui, ja, dan loopt het land onder. Dus het is ook, ja, weet je, balanceren tussen voldoende water beschikbaar, maar ook voldoende bergingsruimte.
Ja.
En dat is wel de consequentie van in een badkuip wonen.
Ja. En een badkuip die we nog veel voller willen bouwen, want er moeten miljoenen huizen bij komen, dus die ruimte is beperkt.
Ja, het gevecht om de ruimte is volop bezig. Hè? Die miljoen woningen, maar ook de energietransitie. Dat is ook ruimtebeslag. Nou, zoetwaterbeschikbaarheid, als je meer wil vasthouden, heeft ook consequenties voor de ruimte. Ja, en dus zo zijn er nog veel meer ambities. En dat moet allemaal in diezelfde beschikbare ruimte, moet daar een oplossing voor worden gevonden.
Wat is de slimme oplossing waar nu aan gewerkt wordt?
Ja, er is niet één oplossing. Ja, weet je, ik hoor mezelf zeggen en denken luisteraars misschien, we dachten dat nu het antwoord zou komen.
We zitten naar jou te kijken.
Het is ook een strijd tussen belangen. En daar is dan echt ook weer.
En welke belangen spelen er dan?
Nou, belang van de landbouw.
Want de landbouw wil grondwaterpeil niet al te hoog.
Voor sommige gewassen is dat, of voor veehouderij is dat gewoon niet goed.
Nee.
Die hebben ook met verzilting te maken. Dat heeft weer consequenties voor teelt. Nou, ga je dan het zoetwater gebruiken om het zoutwater buiten te houden? Dat kan.
Mm-hmm.
Of ga je inzetten op teelten die wel zich met een ziltere ondergrond kunnen verdragen? Maar ja, dat zijn natuurlijk ook ingrijpende keuzes, ook voor de ondernemers zelf. Maar daar zijn we wel tegenaan aan het lopen. En dat wordt ook wel in de meeste regio's nu wel gewoon goed doordacht en goed besproken.
Want over wat voor gewassen hebben we het dan? Want je zegt, er zijn gewassen die wel tegen verzilting kunnen en die er niet tegen kunnen.
Ja, ik ben in Texel een paar jaar terug op een soort proefboerderij geweest waar ze zilte aardappels teelden. Of althans, die aardappels konden zich goed verhouden met zilte ondergrond. En precies wat je zegt, toen mochten we er ook allemaal een paar proeven. En dat smaakte gewoon alsof het zout er al op zat. Maar dat was gewoon de aardappels zelf.
Ja.
Er zijn nog veel meer.
Dat kan bij aardappels wel, maar ik vind toch bij aardbeien bijvoorbeeld best prettig dat dan niet nodig is. Daar hebben we toch zoet water voor nodig.
Nou, die worden volgens mij inmiddels redelijk footloose, zeg maar. Ik heb er in mijn jonge jaren nog aardbeien
geplukt. Dat moest lukken, inderdaad. Those were the days.
Ja.
Ja, dat gebeurt niet meer. Maar goed, we zullen naar gewassen toe moeten. Als je mee wilt bewegen, want dat is een beetje, toch ook wel het woord dat je vaak voorbij hoort komen. Als je mee wilt bewegen met het water, zul je dus bijvoorbeeld naar andere gewassen moeten kijken voor onze agrarische sector.
En dat gebeurt ook al.
Wat gebruikt nu te veel zoet water bijvoorbeeld?
Ja, maar dat is dus precies. We hebben zoet water nodig om die verzilting tegen te gaan.
Ja?
We hebben zoet water voor natuurdoelen. ook in droge periodes om de dijken nat te houden. Want als die, dat hebben we met de Veendijk ooit gezien bij Wilnis. Dat was ook een gevolg van droogte.
Tel er eens over.
Het jaartal weet ik niet exact meer. Maar toen was de droogte zo heftig dat de dijk ook instabiel werd. En dat had ook te maken met specifieke grondsoort daar. Maar ja, dat was toen ook wel even schrikken voor een ieder. Dat kan dus ook. Ja. Dat de instabiliteit toeneemt als het te lang droog is. Dus je ziet dat zoet. Dus de vraag van ja, waar wil je dat voor gebruiken? Ja, ook voor water uit de kraan. Maar er zijn dus veel meer industrie. Vanochtend stond in de krant Data Center. Die hebben ook koelen van
die energie. Slurpen nogal wat water op, hè?
Ja, dus we verbruiken heel veel water. En dat is ook jarenlang was dat geen enkel probleem. Ja, en nu staan we, daar ben ik ook met.
Heeft het dan met klimaatverandering te maken dat het nu wel een probleem is? Of heeft het te maken met het feit dat we steeds meer water nodig hebben?
Beide. Ja. Ja, ik durf wel de stelling te poneren. Ik heb het nooit nagerekend zelf. Dat ook zonder klimaatverandering waren we op enig moment wel tot het inzicht gekomen. We moeten zuiniger met ons zoet water omgaan. Dan wel meer vasthouden. Ja. Maar ja, met lange, droge, hete zomers, dat is natuurlijk een ABC'tje. Ja, loop je eerder tegen die grens aan.
Ja. En is het dan zo dat we bijvoorbeeld onze huizen ook anders moeten gaan inrichten? Ik sta toch, vanochtend stond ik ook weer naar mijn wc te kijken. Toen stond door te spoelen, dacht ik, daar gaat het. En dan had ik het over het water, het koelwater.
In heel veel landen, we hebben de beste kwaliteit drinkwater nog steeds. Hè? Dat is ook niet vanzelfsprekend van de wereld. Ja, daar spoelen wij ons toilet mee door. En dan wassen we onze kleren mee en vullen we zwembadjes mee.
Wonderlijk dan als je zegt dat er aan de andere kant drinkwatertekort zou kunnen ontstaan. Een zoetwatertekort, excuus.
Ja, dus dat moet ook in het bewustzijn komen van mensen.
Gebeurt er op dat vlak al iets? Ben je er als Delta-commissaris mee bezig? Dat je zegt, nou, we gaan een miljoen huizen bouwen, maar dat gaan we dus niet meer op die manier inrichten. We gaan onze wc's voortaan anders doorspoelen.
En dan moet ik ook complimenten aan de minister maken. Minister Harbers, die heeft ook een eind 22, ook een brief naar de Kamer gedaan. En dat wordt langzamerhand nu ook geborgd in wetgeving, want zo gaat dat vaak. Dat we water en bodem sturend weer voorop moeten stellen bij al onze keuzes. En dan wordt ook al gesproken over bijvoorbeeld het beprijzen van water. Zodat je ook zegt van ja, een soort staffel kan je uit. Dat moet nog uitgewerkt worden. Maar dat zijn wel allemaal zaken die in gesprek zijn.
De prijs van water en een staffel, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je zegt, een bepaalde hoeveelheid water moet natuurlijk gewoon. Het is de eerste levensbehoefte.
Ja, dus zoveel liter water per persoon moeten we kunnen gebruiken voor een normaal bedrag?
En op het moment dat je dan op de heetste dag van het jaar heel veel water extra gaat gebruiken, ja, moet je daar misschien ook een prijs aan durven hangen. Het zijn natuurlijk gevoelige discussies. Ja, we zullen ze wel aan moeten gaan. Ja. Maar nogmaals, de uiteindelijk, en dat is ook, ik kom in al die regio's ook, ga ik nu op bezoek.
Op de hete van de dag, blijf dan heel even bij die zin hangen, want op de hete dag van het jaar heb je juist veel water nodig.
Ja,
moet je veel drinken.
Ja. Maar drinken, dat
mag toch wel?
Ja, zeker.
Lang koud douchen, dat is
een advies zelfs om dat te doen. Ja.
Maar te lang douchen bijvoorbeeld niet. Of dan de was doen, dan de auto wassen, dat moet je dan maar voorkomen.
Het begint wel daadwerkelijk met ook dat mensen zich realiseren, hè, dat we in een land wonen wat in de zomer zomaar water tekort kan hebben. Ja. En dat is wel wat we met z'n allen doen natuurlijk. Ja.
En is dat ook echt zo dat wij als burgers daar daadwerkelijk invloed op hebben? Of kan ik dan heel makkelijk wijzen naar bijvoorbeeld die datacenters of de agrarische sector die nou eenmaal veel meer water gebruiken dan wij?
Hele mooie staatjes van welke hoeveelheden water gaan naar welke sector toe. Maar uiteindelijk zal iedereen daar heel goed mee om moeten gaan. Wil het allemaal blijven draaien. En uiteindelijk zijn er ook een paar keuzes te maken. We hebben het nu bijvoorbeeld een discussie ook over bij nieuwbouw. Een grijs circuit, zodat je inderdaad niet meer met drinkwater je wc doorspoelt. Ja. Nou, in België is dat al verplicht.
Is verplicht dat je op die manier niet dat je drinkwater daar niet voor gebruikt?
Gewoon een tweede circuit, dat je daar regenwater voor gebruikt.
Het gebruikt niet om te douchen bijvoorbeeld?
Douchen durf ik zo niet te zeggen, want er zitten natuurlijk ook gezondheidsrisico's aan.
Ja, maar ja.
Maar ja, je kan je voorstellen om je tuin te sproeien, wc door te spoelen, je kleren te wassen, dat regenwater prima kwaliteit is.
Ja, dus op die manier gaan we ook onze huizen aanpassen in de komende decennia.
Zou zomaar kunnen,
dat die miljoen huizen die erbij moeten komen, daar zijn enorme winsten te behalen. Dus als het gaat om zoetwater.
Nou ja, dat is ook nu aan de politiek, dat is ook in gesprek. Ja. Moeten wij niet inzetten bij die nieuwbouw op een grijs circuit, zoals in België al verplicht is.
Dus dan bel je naar Hugo de Jonge?
Ja, ik kom hem wel eens tegen, maar de ideeën liggen op tafel.
Hij weet ervan?
Hij weet er zeker van.
Ja. En staat hij dan hoog op de agenda in Den Haag? Of denken ze, het is goed allemaal, Koverdaas, we moeten gewoon die huizen bouwen, want mensen moeten ook kunnen wonen.
Dit staat hoog op de agenda. Kijk, als de drinkwaterbedrijven en de VWIN, of de waterschappen, maar ook de landbouwsector zelf onderkent nu van ja, hier hebben we gewoon een fors probleem met elkaar.
Ja.
En iedereen zit ook te kijken naar, nou, dan gaan we meer uit die rivieren halen. Maar uit alle scenario's blijkt, ja, uiteindelijk gaan die rivieren ook minder aanvoeren. En het is van minder kwaliteit.
Koven Daas gaat de man zijn die ervoor zorgt dat ik mijn toilet niet meer met drinkwater doorspoel. Dat wordt jouw legacy.
Ja, ik weet niet waar je woont, acht, maar... nee, maar dat zijn
die
wel...
Die kant wil het erop gaan.
Ja, weet je, we hebben ook ooit besloten, we gaan van de kolen naar het gas. Dus dit zijn ook... En dit gaat natuurlijk tientallen jaren duren.
Ja.
Maar ja, we zullen ergens wel een keer moeten accepteren van ja, er is een beperkte hoeveelheid water en we hebben heel veel nodig. Dus dan is dit ook een alternatief.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van Nederland Waterland. Later deze week praat ik met Jelle Hannema, topman van drinkwaterbedrijf Vitens, over de toekomst van ons drinkwater. Vandaag de gast Delta-commissaris Koven Daas. Ja, toch nog heel even over dat zoete water. Hè. Dan hadden we het over ons eigen verbruik of drinkwater. Maar heeft het ook een impact op de natuur, zal ik me af te vragen? Als we, ja?
Ja.
Op wat voor manier?
Nou, dat ook sommige natuurgebieden heel afhankelijk zijn van ja, voldoende water, maar ook voldoende kwaliteit.
Ja.
En dat hebben we de afgelopen droge zomers ook gezien. Als het dan te lang, bij landgoederen bijvoorbeeld ook, dat bepaalde boomsoorten, ja, als die te lang met hun voeten zeg maar niet in het water staan, dat ze dan uiteindelijk het begeven. En dan zie je, dat heeft dus ook vergaande consequenties voor ja, hoe het landschap zich gaat ontwikkelen, als dit echt lange termijn effecten zijn.
Omdat, wat wil je zien dan?
Nou ja, als bepaalde vegetatie het gewoon niet meer redt in ons klimaat, ja, dan gaat het landschap letterlijk
verdorren.
Nou, dan komen er ongetwijfeld andere soorten terug. Ja. Maar dat zullen soorten zijn die inderdaad zich beter verdragen met droogte. En dan, ja, weet je, dat zijn ook. Het klimaat van Bordeaux wordt zeg maar ons klimaat in 2050 of zo. Volgens mij heeft de KNMI daar een mooie rapport over geschreven. Dus ja dat kunnen we gewoon. Ja, in de ogen kijken. En ja dus
het is geen lelijke omgeving bij Bordeaux, hoor.
Ik mag er ook graag heen.
Ja,
ja dus niet voor het water trouwens.
Nee. Maar, nou is het zo, dit wordt wat technisch, maar het is wel interessant dat water en bodem tegenwoordig sturend zijn bij ruimtelijk beleid. Ja. Dat is een zin die ik nu uitspreek, waarvan veel mensen zullen denken, wat betekent dat dan precies? Daar gaan we op in, want wat er achteraan komt is de vraag dan, dat was vroeger blijkbaar niet zo, en of dat niet raar was.
Dat vat je heel mooi samen eigenlijk. Want we hebben heel lang, omdat we zoveel kennis hebben en kundig zijn en ook de middelen hebben, hebben de waterschappen, de watersector zou ik eigenlijk moeten zeggen, ja, die hebben heel lang gezegd van nou zeg maar wat u wilt doen en wij passen het systeem daarop aan. En dat heeft ook gewoon eeuwenlang heel goed gewerkt. En nu lopen we als het ware tegen grenzen aan. Dus ook met die droogte die we echt in extreme mate een paar keer hebben gehad. Hè. Laatst was de ook het funderingsschade in het nieuws.
Enorm, miljarden.
Ja, weet je, we hebben
dat
dus...
Dat heeft met die droogte te maken.
Ja, ook, onder andere. Hè, dus dan zakt het water zo diep weg, het grondwater, dat funderingen gewoon bloot komen te liggen.
Dat
ja, niet letterlijk.
Palen en dan komt dan schimmel op te staan, toch?
Precies. En als dat dan een paar keer gebeurt. Ik heb het in mijn eigen riviergebied gezien. In mijn vorige functie. Ja, dat in Buren bijvoorbeeld. Maar ja, op veel meer plaatsen. Panden die er al eeuwen staan. In één keer gingen verzakken. En dat had daarmee te maken. En dat is dus ook een.
En dat is een gevolg van. Het werd altijd mogelijk gemaakt. We konden alles aan. We konden overal bouwen.
Ja.
En daar zijn we eigenlijk vanaf.
En we lopen tegen grenzen aan.
Ja. En die grenzen worden ingezet door die droogte, door die klimaatverandering. En door het feit dat Nederland voller is geworden.
Ja. En soms ook te veel neerslag. Hè?
Ja. 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 Dus daar wordt het door ingegeven. Dat betekent dat we vanaf nu eigenlijk anders ons land gaan inrichten. Ja. Dat we er wel rekening mee houden.
Ja, kijk, er staan 33 maatregelen in die brief van de minister. Die ook door de hele watersector breed zijn omarmd. Ja. En trouwens door veel meer mensen.
Waar moeten we bijvoorbeeld aan denken?
Nou, op kwetsbare plekken, buiten dijks bijvoorbeeld, geen ontwikkelingen meer.
Nee.
Of onder hele strikte voorwaarden. Hè. Dus ja, en dat is eigenlijk ook een no-brainer. Hè, want daar gaat het eerste nat worden. Ja, het zijn ook niet de handigste plekken om een aanstedelijke ontwikkeling te gaan doen. Maar denk ook aan bodemdaling.
Even gewoon een gedachteoefening, hè, met dit in ons achterhoofd. Stel, jij zou als Delta-commissaris, we hebben Nederland is leeg.
Ja.
En je zou het land opnieuw mogen inrichten. Zou je het dan zo inrichten zoals ze nu hebben? Of zou je dan zeggen, misschien is die Randstad daar aanleggen helemaal niet zo'n goed idee? Kunnen we beter wat meer naar het oosten doen?
Met kennis van nu zou je zeggen, joh, laten we veel meer met het water leven. Hè? En heb je nog steeds heel veel techniek nodig.
Wat betekent met het water leven in dit geval?
Nou, dat het water in en uit kan, dat je het ook zoveel mogelijk kan vasthouden. En ik hou er ook van, hè, zo'n tabula rasa, even vrij denken. Ja, dan zou je waarschijnlijk niet in West-Nederland zeggen, nou, laten we daar het economisch zwaartepunt ontwikkelen. Nee. Alleen ja,
dat is nu helemaal gebeurd.
Is in honderden jaren zo gegroeid. Op heel de wereld trouwens, hè. Want deltas zijn natuurlijk de perfecte plekken om handel te drijven, om geld te verdienen, om elkaar te ontmoeten. Dus ja,
drie. Dat is de perfecte plek omdat je daar makkelijk bij elkaar kan komen via het water.
Kijk gewoon op de wereldkaart. Waar liggen de grote economische centra? Ja, dus voor driekwart ligt dat aan plaatsen die historisch goed bereikbaar waren over het water.
Ja. Dus het is niet zo gek dat Nederland op die manier ontstaan is. Maar achteraf gezien, als je het nu opnieuw zou doen, dan zou je zeggen, geef dat water daar in het westen wat meer ruimte.
Ja, en dat kan nog steeds. Hè? Alleen dan hoef je de Randstad niet op te geven. Maar in alle scenario's zullen we wel meer ruimte om water te bergen, om vast te houden, ook nodig hebben. In die studie die we rondom zeespiegelstijging hebben laten doen, is ook wel heel klip en klaar gezegd, Randstad opgeven is gewoon geen optie. Ja, dat is ook. Ja, weet je, daar wordt en ons geld verdiend, maar dat je creëert ook een ramp alleen al door net te doen alsof dat wel zou kunnen.
Ja.
Maar er is ook gezegd in het scenario meebewegen. Hè, ja, ga wel, hè, want dit gaat over tientallen jaren. Ga ook gaandeweg nadenken. Als je daar meer ruimte nodig hebt voor water, moet je misschien met je verstedelijking ook meer naar de hogere zandgronden gaan kijken. Mm-hmm. Ja, en dat is ook een soort boerenverstand.
Ja. En dit is dan de hele lange termijn natuurlijk. En dat is een interessante tabula rasa. Pardon, ik krijg een kikker in mijn keel. Het emotioneert me als jij zegt dat de Randstad opgeheven moet worden. Maar stel, je bent een jonge stedeling in het westen van Nederland. En je hebt de kans je eerste huis te kopen. Als we toch wat concreter maken en misschien wat dichterbij halen, zou jij dan je eerste huis nog hier in de Randstad kopen op een heel laag gelegen gebied? Of denk je dan, nou, als het voor je werk niet uitmaakt, kun je misschien toch beter op een wat hoog gelegen gebied gaan zitten?
Ja, ik zou dan nu zelf. Weet je, we kunnen hier nog heel lang gewoon zonder enige vrees vooruit. Dus ik zou daar totaal niet over inzitten.
Dat hoeft geen overweging te zijn.
Nee, gelijktijdig zie je. En dat is ook de psychologie, hè, dat sommige mensen zeggen, ja, kan allemaal zo zijn. Ik maak daar zelf toch een andere afweging in. Maar vanuit veiligheid geredeneerd of toekomst is daar gewoon geen enkele aanleiding voor.
Nee. Maar toch, als ik je dan meeneem naar 2050, het is iets minder ver dan het idee naar 2100. Hè. De bedoeling is, en nu citeer ik het beleid, dat Nederland dan waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.
Ja.
Probeer me dan toch voor te stellen, ik rij over een snelweg. Misschien heet die dan nog wel de A1 of de A2, weten wij veel. En dan rijd ik door het land. Wat zie ik dan van die waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting? Wat is allemaal op de schop gegaan?
Nou, de ambitie is dat we zowel bestaand stedelijk gebied als ook nieuwbouw natuurlijk, dat je heel goed nadenkt over wat zijn nou de kwetsbare vitale functies waarbij de maatschappij echt ontwricht kan raken als het daar fout gaat. Hè? En dat hoeft niet per se een overstroming te zijn omdat een dijk breekt, maar denk ook aan een hevige bui zoals we die een paar jaar terug hadden. Dan is er een verschil tussen overlast is heel vervelend en schade aan huizen, et cetera. Maar als vitale functies zoals elektriciteitsvoorziening of ziekenhuizen, als die getroffen worden, ja, dan heb je natuurlijk consequenties die veel groter zijn. Nou, en daar moet nu echt gericht op worden ingezet. Dat we dat met elkaar goed kunnen dragen. Dat noemen ze ook meerlaagse veiligheid. Hè? Dus hou er rekening mee dat dat water een keer komt. En probeer dan ook de consequenties zo goed mogelijk te beheersen. En ook bij terugbouwen, bij herstel, het meteen zo te doen dat de schade geminimaliseerd wordt als je weer zo'n gebeurtenis hebt.
Ja, want dat er nog een keer een storm komt of een periode van droogte staat of vast, zorg alleen dat het land erop ingericht is. Dat is
de deskundigen zeggen ook zo'n bui als 2 jaar terug in de zomer, die gaan we weer een keer meemaken. Ja. Niemand weet precies wanneer en op welke locatie.
Maar dat die komt wel.
Die komt een keer.
Ja.
En daar hebben we stresstesten voor gedaan. Dus we weten ook waar de kwetsbaarheden zitten.
Ja.
Ja, dus ga je voorbereiden en ga ook maatregelen nemen, zodat het water dan zijn weg kan vinden zonder ons heel veel ellende te bezorgen.
We gaan snel nog de kettingvraag behandelen. Ik was hem bijna vergeten. Nou, Annemarie van Wezel, morgengast, hoogleraar Milieubiologie aan de UvA hier in Amsterdam. Wat zou je van haar willen weten?
Nou, ik ken haar niet goed, maar het is een zeer bevlogen wetenschapster. En zij is heel erg bezig met ook de kwaliteit van het water. En ik zou van haar wel willen horen of zij het realistisch acht dat we ooit weer gewoon het water uit onze rivieren en vennen kunnen gaan drinken.
Dat we morgen vragen, dus Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieubiologie. Dank voor de komst vandaag. Het was een interessant gesprek. Delta-commissaris Cover Daas.
Dank.
Onze afleveringen van Big Five die zijn terug te luisteren. Kun je doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Hij staat al voor de deur. Hij wil naar binnen. Hij wil de studio in. Hij wil beginnen. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Blijf luisteren. Tot morgen.
BNR's Big Five van Nederland Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor water in actie.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.